Welkom bij Soulfood voor creatieve zielen. Een podcast voor mensen die creativiteit echt een plek willen geven in hun leven, omdat ze nu eenmaal weten dat ze daar gelukkiger van worden.
Wij zijn Mieke en Jonas, beide kunstenaars en creativiteitsaanmoedigers. En wij geloven dat elk mens wordt geboren met een onuitputtelijke bron aan creativiteit, die de motor en de toekomst is van ons menselijk bestaan. Hallo, ik ben Jonas.
Graficus, levensgenieter, spiritueel zoeker en hij kan heel goed taarten bakken. En ik ben Mieke.
Tekenaar, schilder, creatief ondernemer en avontuurlijk reiziger. Ze houdt ook van taartjes. Eten.
In deze podcast praten we over verwondering, inspiratie en creativiteit en hoe je je als kunstenaar vrij kan uitdrukken en daarin groeien.
Vrije expressie is immers een basisrecht van elk mens, ongeacht je achtergrond of scholing.
Laat je dus triggeren, inspireren en laat ons graag weten wat je ervan vindt. Meer over ons vind je via onze website laboarte.be. Ik zei tegen Jonas dat ik het wou hebben in deze aflevering over het impostersyndroom bij kunstenaars en creatievelingen. En Jonas hoorde het in Keulen donderen. Hij zei, zijn er echt mensen die daar last van hebben? En het zijn dan ook vooral vrouwen die met dit fenomeen te kampen hebben. Veelal heel intelligente, gevoelige, artistieke en of hoogpresterende vrouwen. Nu, wat zijn de oorzaken van dit syndroom en wat kan je eraan doen? Dat onderzoeken wij in deze aflevering. Dus Jonas, jij hebt u dus nog nooit als een imposter of bedrieger gevoeld?
Nee, eigenlijk niet. Allee, ja, niet dat wij weten. Allee, ja, ik denk, ik probeer zo zuiver mogelijk in de mate dat dat mogelijk is te leven. En ja, ik voel mij vooral, goh ja, ik heb nog nooit gedacht dat ik een bedrieger of een imposter zou zijn. Ook bijvoorbeeld in kunst niet of zo. Ja, zeker, dat begrijp ik ook niet goed. Want ja, als je kunst maakt, dat is iets nieuws. Dus niemand kan daar een oordeel over vellen. Dus dan kan je ook niet, dat lukt niet in mijn hoofd, om dan als bedrieger te worden gezien of zoiets.
Ja, maar het gaat er niet over de anderen u zien als bedrieger. Het gaat erover dat kunstenaars, of ja, veelal vrouwelijke creatieve zielen, hè, dat die dat aanvoelen als dat zij een bedrieger zijn, of dat iemand er zou achterkomen dat zij geen echte kunstenaar zijn of geen echte creatieveling zouden zijn. Dat is eigenlijk, dus het is niet iets dat echt is. Het is een overdreven zelftwijfel. Het is een vorm van overdreven zelftwijfel. Je voelt u een bedrieger?
Ja.
Omdat andere mensen bijvoorbeeld identificeren als zijnde kunstenaar of creatieveling, maar zelf vinden dat moeilijk om die complimenten in ontvangst te nemen en dan voel je schaamte of zo. Of je voelt van, zeg dat nu niet dat ik dat goed kan of zo. Want ja, dan voelen die zich niet goed.
Ja, het is dus niet zo het gevoel van jezelf niet te mogen tonen of zo. Hè? Dat is nog iets anders, hè, Mieke?
Ja, het is vooral een hele grote twijfel aan uw eigen kunnen, aan uw eigen bekwaamheid. En dat uit zich meestal, ofwel door uitstelgedrag, daar hebben we dus vorige week, twee weken geleden een podcast over gemaakt, hè. Ofwel aan overdreven plannen. Mensen dat daar last van hebben, die gaan ook overdreven plannen, willen dat volledig al in hun hoofd hebben. En dan als ze iets moeten afwerken, dan is het meestal helemaal op het einde. Zo. Dus dat is daar ook een kenmerk van. En als je iets gemaakt hebt, dan voelt u vaak, en het is aanvaardbaar, zal ik maar zeggen, het resultaat, dan voelt u vaak voldaan en opgelucht in plaats van gelukkig.
Ah, oké. Okay.
Ja.
Ja?
Ja. Dus mensen dat dat hebben, als ze dan ook iets goed gemaakt hebben, of ze hebben een succes, of wat dan ook, dan schrijven ze dat toe aan anderen. Aan, ah, maar ik heb een goede leraar. Of, ah, ik heb een goed netwerk. Of, die kent niet veel van kunst, dus ja, natuurlijk vindt hij dat mooi, of zo. Allee, dus ze gaan eigenlijk... die gaan eigenlijk het ding bij de ander gaan leggen. Dus ze schrijven dat toe aan iemand anders en niet aan hun eigen capaciteiten. Ja. Ja, dus dat is eigenlijk het imposter syndroom.
Dat is eigenlijk wel heel grappig, want in de NLP, dat ik zo voorstander ben, dat ik wel volg, is het juist de bedoeling, als je het nog niet kan, om juist te doen alsof dat je het niet kan. Dat je het kan. Dus maar dat is nog iets anders waarschijnlijk.
Mm-hmm. Dus dat is zo wat fake it till you make it.
Fake it till you make it, ja.
Ja.
Maar dat is nog een totaal ander verhaal waarschijnlijk, ik weet het niet.
Ja, ja nee, zij denken dus, ondanks het feit dat ze wel geschoold zijn, wel capaciteiten hebben, wel van alles kunnen en zo verder, toch hebben zij altijd het gevoel dat er morgen iemand komt en die gaat zeggen, ah, maar jij bent geen echte. Ja. Die dat gaat ontdekken. En weet je hoe ik dat ontdekt heb? Dat syndroom, want ik heb er zelf ook geen last van, maar ik zat op een gegeven moment met een kunstvriendin, iemand dat prachtige werken maakt, hè, daar ook zeer, zeer bedreven in is, en we waren samen weg en we gingen iets gaan bezoeken en daarna gingen we iets gaan eten. En ik weet niet, ik denk dat ik op een gegeven moment een compliment maakte over een bepaald werk of zo van haar. En dat zei mij, zei, ja, maar ik denk elke keer dat er iemand gaat komen en die gaat ontdekken dat ik eigenlijk geen echte ben. Ik zeg, maar allee, wat zeg jij nu? Waarom zou je geen echte zijn? Ah, omdat ik niet, als ik jong was, academie heb gedaan. Ik heb dat pas achteraf gedaan. Ik zeg, ja, maar, allee. Wat is dat? Ja, dat is zo vreemde kronkels. Ja.
Ja.
Dus mensen gaan zelf eigenlijk labels maken in hun hoofd van, of die gaan die labels, omdat ze die ergens iets gehoord hebben, gaan zo in hun hoofd labels maken. Ah, maar een echte kunstenaar of iemand met echt talent, dat is iemand dat academie heeft gedaan als ze 18 was of zo. Of een echte kunstenaar is iemand die voor veel geld verkocht heeft. Hè?
Ja.
En dat zijn dan etiketten dat ze in hun eigen hoofd opbouwen, waaraan dat ze nooit kunnen voldoen. En meestal leggen ze die lat ook heel hoog.
Ah ja, oké. Okay. Ja.
Ja. Dus, en vaak zijn dat mensen die zijn opgegroeid in gezinnen die daar vooral prestatie en succes benadrukten.
Ja.
Dus als uw ouders u vooral heel veel zo gingen, ofwel heel de hemel inprijzen als je iets goed deed, oftewel heel veel kritiek geven als je iets slecht deed, dan is de kans groter dat je later in het leven het gevoel hebt van een bedrieger te zijn. Ja.
Ja, mooi. Ja.
Ja. Natuurlijk, de druk van de samenleving om te presteren kan ook bijdragen. Hè? Want... Ja, wij meten onze eigenwaarde, jammer genoeg, vaak af aan wat we hebben bereikt. En meestal leggen we onszelf dan nog eens belachelijk hoge maatstaven op. En ik denk die mensen, ja.
Hey, pst, ik onderbreek even deze podcast om je te vragen of je graag wat meer magie wil in je leven. Als je denkt van wel... Doe dat mee met onze magische teken tweedaagse op zaterdag 27 en zondag 28 april. Want magisch tekenen is goed voor jouw lichaam, geest en ziel. Wanneer je jezelf onderdompelt in het creatieve proces van tekenen, dan ontstaat er een soort rust, een ontspanning en een aangename flow. Maar de voordelen van magisch tekenen gaan veel verder dan enkel ontspanning. Door jouw gevoelens vrijelijk te uiten, jouw intuïtie aan te spreken, ga je in contact komen met jouw innerlijke wijsheid. En het meest betoverende aspect van magisch tekenen is de verbinding met je hogere zelf, met jouw spiritualiteit en de universele kracht die jou omringt, maar die tegelijkertijd ook diep in jezelf verscholen zit. Schrijf je snel in, want het kan nog tot 26 april via onze website laboarte.be. En we hopen van harte dat jij erbij bent.
Ja, natuurlijk. We kunnen ook maar een ander bekijken aan zijn gedrag. Hè? Ik bedoel, het is normaal dat wij dan ook kijken naar ons gedrag en hoe dat dan... maar soms maken we te grote kronkels, ga ik zo maar zeggen. Of te grote verwachtingen naar onszelf toe, denk ik dan. Om die verwachtingen te voldoen, die wij zouden voldoen aan onszelf, die wij denken dat de ander verwacht van ons.
Ja.
Zoiets,
ja.
Hè?
Ja.
Ja, amai.
Maar het is iets maatschappelijk ook, hè? Want ik denk, in onze maatschappij gaat succes vaak over veel geld verdienen. Hè. Nu, ondertussen is daar wel een beetje een kentering aan het komen. En heb ik wel het gevoel dat door die massale burn-outs, en weet ik wel allemaal, dat mensen toch stilaan ook een beetje een spirituele manier van aan het ontwikkelen zijn. Maar toch nog, de meeste mensen meten succes nog altijd af aan uiterlijke kenmerken, hè, en aan geld. Hè. Dus daarom voelen veel kunstenaars die daar nog niet genoeg geld mee verdienen of zo, hè, zich niet echt... Snap je wat ik wil zeggen?
Ja, natuurlijk. Ja. Ik vind het gewoon erg voor die kunstenaars dat ze op die kronkel hebben om dat te doen. Mm-hmm. En zoals ik zeg, ik heb... soms wel het kennen van er mogen zijn en zo, dat ken ik heel goed, maar u dan zo dat niet gunnen of dan de niet mogen doen of u dan een imposter voelen, dat kan ik, dat begrijp ik niet zo. Allee, dat is iets wat aan mijn hoofd niet omheen kan.
Mm-hmm. Maar het is natuurlijk ook iets dat meer bij vrouwen voorkomt. Mannen van zichzelf uit gaan vaak... Zij zien dat zelf niet zo, hè, maar heel vol zelfvertrouwen eigenlijk zetten die iets in de wereld. Nee, dat is waar. Hè, maar vrouwen denken vaak 20 keer, maar zou ik het wel zo doen? Of zou ik het nu zo doen? Of, maar wat gaan er van denken als ik het zo doe? Wat maakt dat ook... Ja, in de maatschappij, hè, zijn het vooral ook wel mannen die daar op de hogere posten zitten, hè, het meeste geld verdienen. En ze willen het nog altijd zo. Hè. Dus er zit een onevenwicht in. Zo. Dus ik wil niet veralgemenen, Jonas, maar er zit toch nog wel
maar
iets.
Maar ik ken zo wat jij zegt en op koppels dat ik ken, zo die speling dat je nu zo zegt van vrouwen denken meer na en zo van die toestanden en mannen doen gewoon. Ik zie dat toch heel vaak in mijn vrienden die koppel... vrienden die koppelvrienden, ik had het zo zeggen. Ook wel vaak meespelen. Ja. Mm-hmm. Dus ik kan er zeker in komen. Mm-hmm.
Voilà, voor de mensen die dat zichzelf herkennen, hè, in dit impostersyndroom, of mensen dat daar wat last van hebben, gewoon, of als je gewoon wat last hebt van... vermindert zelfvertrouwen dan hebben wij 5 tips voor u gevonden. We hebben die voorbereid en dan gaan we die in deze podcast geven. Hè? Dus de eerste tip is weten dat je dat syndroom hebt. U daar bewust van zijn. Dat eigenlijk gewoon uw mind is dat op angst aan het lopen is. Hè? Want... Een echte imposter of een echte bedrieger, dat is iemand die mensen oplicht, hè? Dus, ja.
Voor eigen gewin, hè, eigenlijk.
Eigen
gewin, kwaad doen voor eigen gewin, hè.
Mm-hmm. Dus, vraag jezelf af, zou een echte bedrieger zich schamen? Nee, hè. Een echte bedrieger die wil gewoon zoveel mogelijk geld of aandacht verdienen door mensen op te lichten. Dus, vraag jezelf af, wil ik mensen oplichten? Nee, hè, dan... Zij de geen bedrieger. Voilà, punt. Hè? Dus dat is al één ding. Dus weten dat je dat hebt en weten dat doordat je dat hebt, dat syndroom, dat je geen bedrieger bent. Want bedriegers hebben daar geen last van dat syndroom.
Nee, totaal niet. Totaal niet.
Ja.
Zelfs al dus dat is één. Zijn die heel duidelijk merkbaar in onze samenleving. Sommigen toch. Je kunt heel moeilijk wegsteken. Mm-hmm. Ja.
Nu, de tweede tip is focus op het in ontvangst nemen van complimenten. Vindt iemand uw werk mooi? Heeft iemand gezegd dat het hem raakt? Heeft er iemand gezegd dat het hem deed mijmeren over vervlogen tijden? Of heeft er iemand iets over uw werk gezegd dat het hem deed dromen? Leert om dat dankbaar in ontvangst te nemen, want dat is zo moeilijk, hè? Ik weet niet of dat jij dat kunt,
nee,
Jonas?
Ik ben daar heel slecht in ontvangst nemen. Ik had het ook al gezegd even, voor de podcast opnemen, zo, dat ik, en andere mensen ook, dat ik toch in mijn omgeving zie, dat je heel snel zo een compliment zo wat gaat afbreken.
Ja.
En ja, zo van, ja, het is een schilderij, ah, maar dat is een prachtig schilderij, dat je heel snel gaat zeggen, oh ja, het is een doek van de Action, ik zeg maar iets. Of ja. Het is maar acryl op doek. Oh ja, het is maar net. Of het is maar een drukje. Of ik heb daar niet te lang aan gewerkt.
Ja, of het is maar een probeersel.
Het is maar een probeersel.
Ja,
ja. En uiteindelijk doet dat wel, denk ik, ook wel die persoon die dan dat compliment geeft, dat je wel pijn.
Ja,
ondertussen ben
dat
ik
is wat ja. ik wou zeggen. Dat is wat ik wou zeggen. Dus
ja,
door jezelf eigenlijk te gaan lager maken, door dat compliment niet mooi in ontvangst te nemen, doe je eigenlijk degene dat dat compliment geeft ook geen plezier. Want
ja.
die wil oprechte compliment aan u geven. Vanuit zijn hart, vanuit alle liefde, omdat dat iets... Allee, doe.
Ik ben er zelfs van bewust. En het is nog altijd voor mij een hele zware oefening. Om dat echt volledig ten volle op te nemen en zo die energie van die, ja, die echte oprechte energie van, kijk, het is echt, je hebt hier iets goed gemaakt, dus het is een interessant werk. Om dat echt ten volle in vertrouwen te nemen van, dat is waar dat die persoon dat zegt. Hè.
Mm-hmm.
Ik neem het
ja.
in mijn hart. En
ja,
ja het is juist, ja, dat je ook zegt, het doet soms die persoon pijn ook om als het niet aankomt.
Ja.
En dat vind ik, dat is eigenlijk wel erg voor die persoon ook. En mm-hmm. hoe weinig mensen geven er complimenten.
Mm-hmm.
Dus, en als je dan nog een keer dat gaat afbreken, in ons, allee, dan,
ja.
niet afbreken, maar gaat verminderen
ja,
in kracht,
ja.
dan... Ja.
We verminderen het in kracht door direct te reageren.
Mm-hmm.
Eigenlijk, een compliment leren aannemen is eerst en vooral, denk ik, dank u zeggen, dank u wel. En voor de rest even niks. Even dat voelen aankomen. En dan kun je vanuit een emotie gaan ja, iets terugzeggen. Of, hè, maar dat je eerst in dankbaarheid aannemen. Je hoeft er ook zelfs niks op terug te zeggen.
Mm.
Gewoon het in dankbaarheid aannemen. Of gewoon zeggen, amai, dat vind ik nu zo tof dat je raakt. Of ja, ja, daarvoor doe ik het. Of, je kunt erop zeggen wat je wilt, maar in ieder geval niet jezelf gaan afbreken. Hè. Dat is...
Is
ja,
zo,
dat is dus de tweede ja, tip. Ja, focussen
het
op het
ja,
in ontvangst nemen.
Het is zo in een... bij de, het is zo een ik had ooit gelezen dat bij de Indianen, dat dus de persoon die dan, de jager, die bijvoorbeeld die een bison heeft geschoten, en die dus dan zorgt voor eten voor heel de stam, dat die dus niet mag zelf zeggen van, hey, ik ben hier, ik heb hier de bison geschoten en weet wel. Dat zo, nee, je mag dat totaal niet doen, want dan wordt hij afgebroken. Maar hij moet dus eigenlijk alles toelaten dat heel dat volk, heel zijn stam, eigenlijk hem dan eert.
Mm.
Maar je mag zelf
ja,
niet,
mooi.
Niet zeggen van, ik ben hier de bisonjaar of de beste jaar. Dat mag, in bepaalde Indiaanse stammen is dat een heel, heel erg ingebed geweest,
mm-hmm.
vroeger, alleen in die tijd. Ik vind dat wel een mooie, dat je eigenlijk,
mm-hmm.
Maar zo leerde ook wel daar het aanvaarden dat je dat mag krijgen,
mm-hmm.
die mooie ontvangsten van waardering. Wat dat wij juist heel moeilijker hebben bij ons. Ja,
ja.
Vind ik.
En om nog even bij dat tweede punt te blijven, dus bij die tweede tip,
mm-hmm.
dat is een extra tip, dus eerst leren dat dankbaar in ontvangst te nemen, maar schrijf die op. Schrijf die complimenten op, echt waar, en bewaar die. In een map, of in een boekje, of in een pot, of wat dan ook, hè, een complimentenpot. Het is eenders hoe dat je het bewaart. Maar op een moment van zelftwijfel, dus als je weer eens in angst schiet of zo, dan kun je die herlezen. En dan gaan ze je helpen om over die zelftwijfel heen te komen. Dus dat was...
Een museum van complimenten.
Ja, inderdaad.
Een persoonlijk museum van complimentjes. Oh, dat is leuk.
Ja.
Ik kan af en toe in een museum een keer binnen gaan.
Ja, mentaal.
Mentaal, ja.
Yes. En het derde type heeft ook met het mentale te maken. Maar Jonas, jij gaat daar een klein beetje meer uitleg over kunnen geven, want jij hebt deze oefening ook gedaan bij Vonken. Hè. In ons Vonken-traject, dat start in februari, is dat een oefening dat wij doen, een visualisatie dat wij doen in de module rond zichtbaar zijn, rond naar buiten komen met je werk, hè, rond tonen. En daarin heb jij een oefening of een visualisatie waarin dat we die angst eigenlijk niet gaan bevechten, hè, maar dat we die angst even wat groter maken en erin meegaan. En misschien kun jij even vertellen hoe dat juist werkt.
Wel, door onze grootste angst voor ogen te zien en te kijken wat er eigenlijk zou gebeuren als die angst tevoorschijn komt.
Dus als er iemand zou zeggen, bijvoorbeeld, er komt effectief iemand op u af en die zegt, jij bent geen echte, of uw werk is geen kunst, of wat dan ook, hè, datgene dat jij denkt.
Ja.
Dat is uw grootste angst.
Dat is uw grootste angst. Wel ja, als het probleem is als het gewoon blijft in ons hoofd, dat de mogelijkheid er is tot, en we nooit een keer zelf beleefd hebben, dan weet je. Meestal is dat, in de werkelijke wereld is dat ook zo, hè. Angst voor iets, maar als het dan uiteindelijk iets toch gebeurt in de werkelijkheid, en achteraf gezien is dat meestal niet zo erg dan dat je gedacht hebt over dat het kon gebeuren in de werkelijkheid. Snap je? Mm-hmm. Dus onze angsten ons hoofd maakt altijd angsten veel groter dan de angsten zijn. Mm-hmm. En in die visualisatie, denk ik, die wij deden in ons Vonken-traject, gaat er eigenlijk over om die angst een keer voor ogen te zien en een keer volledig uit te leven. Dus volledig te zien, maar ook te zien wat er na gebeurt. Want dat is ook belangrijk. Mm-hmm. Niet enkel hetgeen, want daar stopt het bij in ons brein. Zo, meestal stoppen we gewoon van, we zien dan bijvoorbeeld in dit geval een persoon die je afbreekt en je kunst. Nee. Maar we zien ook niet wat er gebeurt achteraf. Achteraf kun je ook zeggen, och, was dan maar. Het is maar één persoon en zo verder. En je ziet wel dat het leven verder gaat. Dat gaat daar weer.
Ja, eigenlijk in die visualisatie proberen we dan ook te voelen van hoe zouden we daarop reageren? Hoe gaan we daar dan op reageren? Hoe gaan we daar dan...
Ja.
En door dat dan eigenlijk helemaal uit te spelen, helemaal te beleven, helemaal te doorleven, vermindert de angst. Eigenlijk, dus dat is een mooie oefening.
Een film van een soort van film dat je dan ziet over die angst die zich dan op dat moment speelt. En dan gewoon zien wat er daarmee gebeurt. Ja. En dan ook een keer terugspoelen. Ja, ook af en toe een keer terugspoelen en weerspoelen. Dus eigenlijk een soort filmpje dat af en toe een keer afspeelt. En dan het brein ziet dan eigenlijk dat het eigenlijk niet zo erg is.
Ja. Zo van, is het dan maar, voilà, en dan maakt het kleiner. Inderdaad. Dan kan het plaatsen, en doordat het kan plaatsen en er een kader aan geven, wordt het kleiner.
Ja. Het is bijvoorbeeld iemand die bang is voor spinnen, en die naar een film kijkt van zichzelf, die dan schrik heeft van een spin, gaat direct zien dat die spin veel kleiner is dan eigenlijk de werkelijkheid. En door dat te zien, en door af en toe een keer die film te spelen, zie je eigenlijk van, ben ik maar bang voor zo'n nietig ding? Terwijl ik zo groot ben. Dat is juist hetzelfde met dan zoiets als angst voor afwijzing of angst voor dat iemand die kritiek...
Voor kritiek. Inderdaad. Ja.
Dat is één van de vele...
Want kritiek ga je krijgen, hè. Ja. Allee, niet iedereen gaat geraakt worden door je werk. Ook, dat is gewoon zo...
Eén dat ook helpt, een kleine dat ik wel heel goed heel goed vind eigenlijk, is altijd daar een goede kritiek tegenover plaatsen. Zelfs als je kritiek krijgt op hetzelfde moment, want soms kan dat heel hard aankomen, op het moment zelf, maar gewoon altijd in je achterhoofd wel, elke keer van iemand anders, die ook vertrouwt in hetzelfde, liefst ook met dezelfde draagkracht als de persoon die je kritiek geeft. Bijvoorbeeld met een leraar. Ja, de leraar die heel goede kritiek heeft gegeven op jou, houdt die heel goed in je achterhoofd. En als je dan een keer iemand hebt die dan echt zware kritiek geeft, dat mag dan iemand zijn die ook in de kunstwereld zit. Houdt die een kritiek van die leraar die goede kritiek heeft in uw achterhoofd, dat is ook geen dag vrij geweldig.
Mm.
En laat dat gewoon spelen. Ja. Of zet die persoon echt letterlijk naast u. Terwijl dat je die kritiek krijgt, dan komt dat veel minder hard aan. Het zijn zo van die kleine tips, maar dat helpt wel enorm.
Ja.
Ja.
En de vierde is, wacht niet totdat je voor iets klaar bent, want de beste manier om angst te overwinnen is het gewoon te doen. Hè. Dus ga gewoon schilderen, doe die een expo, doe het gewoon, want de moment dat je dingen doet, dan krijg je meer ideeën, dan gaat een bal aan het rollen. En de enigste die dat toestemming moet geven, dat ben jij zelf. Dat is ook het eerste dat wij doen in de Vonke-cursus, dan schrijven wij zo een eigen toestemmingsformulier. Hè. Ja. Voilà. Dus dat is de vierde. Wacht niet totdat je klaar bent. Ga gewoon in actie. Doe het toch, of dat je nu gaat falen of niet. Falen is de beste manier om te leren en om vooruit te komen. Maar ja. Daarvoor moet het wel eerst doen.
Ja.
Dus, ja. Ja. En dan het vijfde is, vier uw successen. Ook de kleintjes. Heb je een werk afgewerkt? Is er een schetsboek vol? Hopla, dan boek je maar een massage of zo. Dus je kunt vieren op verschillende manieren. Hè. Wat voor u ook vieren is. Hè. Is voor u vieren iets doen met je familie? Is voor u vieren een rustmomentje inlassen? Heb je een expo gedaan? Heb je een werk verkocht? Ja, dan moet je een groot feest doen of wat dan ook. Hè. Trakteer je vrienden of champagne of ja. Wat dan ook. Hè. Dus dat zijn eigenlijk de tips. Ik zal ze misschien nog eens even snel overlopen. De eerste was weten dat je het hebt. En weten dat mensen dat echt bedriegers zijn, dat symptoom niet hebben. Dus door het feit dat je denkt dat je een bedrieger bent, zei het niet. Dus dat is een beetje de meta-ding. Dus dat was het eerste, je bewust worden. Tweede was focus op het ontvangst leren nemen van complimenten. In ontvangst nemen van complimenten. Het derde is, verzet u niet tegen uw angst, maar gaat er juist een keer in mee. En doe die visualisatie en leef dan een keer door. Het vierde is, wacht niet totdat je klaar bent. Actie is de beste manier om je angst te overwinnen. En vijf is, vier, jouw successen. En heb jij zelf nog tips tegen het impostersyndroom? Laat het ons zeker weten in onze gratis Facebookgroep Soulfood en Ademruimte voor Creatieve Zielen.
Ja. En vorige podcast, vorige week eigenlijk, vroeg Carla zich af... Of luisteren naar onze podcast ook procrastinatie was. En nadien nam ze eigenlijk haar schetsboek en begon ze te tekenen. En dus eigenlijk heeft ze het tegenovergestelde gedaan en ontdekt. Dus ja, onze podcast motiveert juist om procrastinatie tegen te gaan. En om net te beginnen werken. Ja, en daarom zijn we heel, heel blij.
Ja, we vinden het ook fantastisch dat jullie... daarop reageren. Dus niet alleen Carla reageerde erop, op de podcast van vorige week, twee weken geleden, maar ook Iris. En Iris, die had de podcast beluisterd, maar zij had vooral schuldgevoel en schrik voor de reactie van anderen. Bijvoorbeeld als uw partner thuiskomt na een vermoeiende werkdag en nog van alles in het huishouden moet gebeuren en jij zit dan gewoon gezellig te tekenen, zoiets. Hè. Dus het gaat ook weer over die toestemming. En ze merkte ook bij haarzelf op dat ze werken voor anderen makkelijker vond dan werken voor zichzelf. Dus dank je wel, Iris, om dat met ons te delen. Ze deelde ook de creatuurkes in de Vonke membership, die werken daartegen, tegen dat uitstelgedrag. Want ze heeft zichzelf nu de toestemming gegeven om creatief bezig te zijn. En dat vinden we fantastisch. Hè? Ja. Dus dank je wel, Iris.
Ja, en ook Lut reageerde op de podcast. En dat ze met heel veel dingen had, dus die procrastinatie. En niet alleen met tekenen, maar ook bijvoorbeeld met kleding en zo. En door te luisteren naar die podcast had ze het pas door, eigenlijk. Dus voilà, kijk, heb je nog tips tegen het impostersyndroom? Hè? Of wil je iets anders kwijt over deze aflevering? Mag je het ons zeker laten weten in onze gratis Facebookgroep Soulfood en Ademruimte voor Creatieve Zielen. We zetten zeker nog eens de link naar deze groep in onze, hieronder in de podcast show notes.
Ja, en heb je nu deze aflevering beluisterd en heb je zelf last van het impostersyndroom en wil je daarin persoonlijke begeleiding, dan is nu het moment om een gesprek met mij te boeken, want de deuren voor vuur zijn open en al enkele mensen hebben toegezegd, maar er zijn nog enkele plekken vrij voor mensen die nu echt willen starten aan die creatieve droom die ze voor ogen hebben. Dus heb jij een droom die jij eens met mij wil bespreken, hoe klein of hoe groot deze ook is, dan ben je daar heel erg welkom. We zetten de link naar Vuur, het VIP-programma, plus de link voor het boeken van een kennismakingsgesprek ook nog mee in onze show notes.
En tot slot kan je nog iemand die deze podcast ook zeer leuk zou vinden, stuur hem zeker door naar hem of haar.
Wil je graag nog meer inspiratie en motivatie om zelf meer creativiteit in je leven te brengen? Abonneer je dan zeker op deze podcast. En we vinden het ook heel fijn wanneer je een review achterlaat.
Daar worden we super blij van. Binnen 2 weken zijn we er opnieuw met een heerlijk motiverende podcast voor jouw creatieve ziel.